Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij een nieuwe aflevering van ons programma De Leeswijzer, waar we ook vandaag het genoegen hebben om twee nieuwe boeken, recent gepubliceerde boeken, op uw digitale leestafel te mogen leggen. Vandaag leren wij de figuur van pater Nicolaas Kluyters kennen door middel van het boek Nicolaas Kluyters, herder in een verscheurd Libanon. Oorspronkelijk geschreven door Carole Daguerre en vertaald door Benoît Lanneau. We gaan met hem in gesprek over deze pater die in Libanon een belangrijke rol heeft gespeeld en uiteindelijk omwille van zijn geloof en zijn verlangen om bruggen te bouwen vermoord werd. Alvorens wij dat gaan doen, gaan we eerst in gesprek met professor Herman de Deyn. We hebben hem al eerder te gast gehad in onze programma's, verschillende keren. Hij heeft ook al catecheses gegeven op Radio Maria. Deze keer heeft hij een beetje een vervolg geschreven op zijn boek Rituelen, namelijk Het Rooms-Katholicisme, een ongelofelijke godsdienst. Ook dit boek is verkrijgbaar bij uitgeverij Halewijn. We gaan in gesprek met professor Herman de Deyn en ontdekken wat hij daar nu eigenlijk mee bedoelt dat wij een ongelofelijke godsdienst hebben. En zo, beste luisteraars van De Leeswijzer, ondertussen hebben we het opnieuw het genoegen om een gast bij ons in de studio te hebben die u kent van zijn catecheses die hij gegeven heeft, maar we hebben hem ook al mogen interviewen in een eerdere aflevering van De Leeswijzer. Toen hebben we het gehad over uw boek over rituelen. Professor Herman de Deyn, van harte welkom in onze studio's en bij De Leeswijzer opnieuw, moet ik zeggen. Kunt u uzelf misschien kort even voorstellen aan onze luisteraars?
Wel, ik ben heel mijn carrière eigenlijk professor filosofie geweest in het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte hier aan de KU Leuven. Ik heb mij altijd geïnteresseerd voor de geschiedenis van de filosofie, meer bepaald de geschiedenis van de filosofie bij het begin van de moderne tijd, zoals men dat noemt, hè. Descartes, Spinoza, Leibniz, de hele grote moderne filosofen. Maar ik heb ook altijd een grote interesse gehad voor de cultuur, de hedendaagse cultuur, en de manier waarop die cultuur het resultaat is van die ontwikkeling van de moderne tijd. Ja? Dus mijn geschiedkundige, filosofisch-geschiedkundige interesse sloot bijna naadloos aan bij een interesse in het algemeen, filosofisch gesproken, voor wat is dat eigenlijk mens zijn? Wat is mens zijn in een gemeenschap? Wat betekent het menselijk leven in zijn verschillende domeinen, ook in een geseculariseerde cultuur? En hoe kunnen we de situatie nu verstaan in de relatie tot die ontwikkeling van die moderne cultuur tot nu? Ja? En daarom heb ik veel boeken geschreven voor een breed publiek over bijvoorbeeld postmoderniteit. Wij leven zogezegd vandaag niet meer zonder meer in een moderne cultuur, maar in een postmoderne cultuur. Dus er is iets raars gebeurd, als het ware, namelijk de secularisatie is niet zonder meer uitgemond in een heersen van een moderne cultuur, maar in een transformatie van die moderne cultuur in iets postmodern, zoals men dat dan noemt. En dat betekent dat de mens van vandaag niet louter meer gelooft in vooruitgang en wetenschap enzovoort. Dat bleek, als het ware, experimenteel in de cultuur onvoldoende om het menselijk leven echt zin en waarde te geven. Er ontbrak als het ware iets aan die moderniteit. Ja? En dus is er een element gekomen, een transformatie van moderne tijd door een romantische mentaliteit in wat men noemt een postmoderne tijd. Dus het is als het ware alsof de ratio niet voldoende is om de mens zijn leven te vullen, als het ware. Het hart moet er ook zijn. Ja?
Mm-hmm.
En het hart is als het ware datgene wat de ratio als het ware opneemt en tegelijk ondergeschikt maakt aan zichzelf. Ja? En vandaar de merkwaardige nieuwe interesse, wat je niet zou verwachten op het eerste gezicht in een geseculariseerde maatschappij, de enorme interesse in wat men noemt spiritualiteit, ritualiteit en dergelijke. En je hebt het boek al vermeld, dus een van mijn pogingen om dat allemaal te begrijpen is aanwezig in mijn boek Rituelen,
ja.
Waarom we niet zonder kunnen.
Mm-hmm.
Dus het blijkt dat ritualiteit en spiritualiteit in het algemeen, dat de mensen daar niet van af geraken, als het ware. Integendeel, hoe meer de traditionele godsdiensten, als het ware, verloren geraken, aan de rand komen van de maatschappij, niet echt helemaal verdwijnen, integendeel zelfs, maar gewoon toch marginaal worden, wel, dat betekent helemaal niet dat mensen niet meer streven naar zin, naar een vormgeving van het leven die dat leven waarde geeft. En dat heb ik dus in mijn boek proberen te begrijpen. En dit boek dat ik nu geschreven heb, dat heet Het Rooms-Katholicisme, een ongelooflijke godsdienst. Dat is de titel en de ondertitel. Wel, dat is eigenlijk een soort vervolg daarop. Dus ik heb mij afgevraagd, hoe komt het eigenlijk dat de godsdiensten, de traditionele grote godsdiensten, die nog altijd over heel de wereld eigenlijk de agenda uitmaken. West-Europa, waar de grote godsdiensten als het ware marginaal geworden zijn, is, zoals sociologen dat noemen, een uitzondering. Ja? Als je dat mondiaal bekijkt, zijn de grote godsdiensten helemaal niet uitgespeeld. Integendeel. Het katholicisme, misschien de allergrootste godsdienst wat betreft aantallen, geloof ik, neemt toe. Dat is buitengewoon mondiaal gesproken. Dus West-Europa is werkelijk uitzondering over als je dat wereldwijd bekijkt. En dat maakt het bijzonder interessant natuurlijk om zich af te vragen, ja, wat is er hier gebeurd? Hoe komt dat dat wij hier massaal de godsdienst opgegeven hebben, dat niet helemaal natuurlijk, allerlei groepen mensen blijven daar diep in geïnteresseerd, dat overleeft merkwaardig genoeg, dat komt zelfs terug volgens sommigen, maar toch, wij leven in een zeer speciale situatie. En mijn boek is eigenlijk een poging om aan de mensen hier, die als het ware het contact met de godsdienst verloren zijn, het contact met de godsdienst van, met de godsdienst van de voorvaderen en de voormoederen, om het zo te zeggen. Ja, hoe komt het toch dat zij dat verloren zijn? Ja, wat is er gebeurd, ten eerste, dat gebeurd is? En ten tweede, hoe komt het dat ze dat niet meer verstaan? Want ik blijf ervan overtuigd dat godsdienst, in het algemeen gesproken, echt een diep menselijk fenomeen is. Dat de mens nooit compleet kan kwijtgeraken. Dat kan wel vervangen worden door individuele spiritualiteit, zoals men dat noemt, en allerlei rare dingen. Maar de kern van de zaak, de godsdienst is een dergelijk fundamenteel menselijk, diep menselijk fenomeen. En zo rijk om aan een grote groep mensen zin en waarde te geven in het leven, dat het spijtig zou zijn, allee, moesten we dat helemaal verliezen, als het ware.
U raakt daar een interessant spanningsveld aan, en dat komt ook heel regelmatig terug in uw werken. Het eerste wat ik graag had willen vragen is, door het feit dat Europa een uitzondering is eigenlijk, zou u dan durven zeggen dat postmoderniteit, zoals het hier wordt begrepen, enkel een Europees fenomeen is?
Wel, het is ook een mondiaal fenomeen, maar mondiaal niet op de massale manier waarop dat hier gebeurt. Mm-hmm. Ja? Dus hier is er sinds de jaren 60, laten we zeggen, een proces geweest waardoor collectief gesproken de mentaliteit zodanig is dat men zeer, zeer veel mensen eigenlijk niet meer weten waarover het gaat in de godsdienst. Men weet zelfs niet waar die mee bezig zijn. Men beziet dat als een ongelooflijk raar en vreemd fenomeen. Ik bedoel, de traditionele godsdienst, dat is buitengewoon merkwaardig. Op 50 jaar is er een totale omslag gebeurd. Diezelfde omslag is er gebeurd in een elite, laten we zeggen, over heel de wereld, de stedelijke elite. Maar dat zijn uitzonderingen. Het gros van de troepen, als ik het zo mag zeggen, die blijven diep religieus, op een zeer traditionele manier. Dus er is effectief iets raars gebeurd hier. Ja, dat is een zeer complex fenomeen. Maar ik denk dat het te maken heeft met twee zaken. Namelijk, er is een soort implosie gekomen van de grote ideologieën en godsdiensten in het algemeen, in onze westerse cultuur, hier in West-Europa zeker. Denk aan de implosie van het communisme. Dat is een echte implosie, dat was een catastrofe, letterlijk. Wel, je kunt zeggen dat de implosie van het katholicisme in katholiek Europa iets gelijkaardigs was. En de vraag is, hoe kon dat gebeuren? Ja? En dat heeft volgens mij te maken met het ontstaan van een nieuwe mentaliteit. Een, mm-hmm. Wat men noemt een individualistische mentaliteit, waarbij men zich onttrok aan de grote verhalen die het leven beheersten, zoals men dat noemt. Sociologen beschrijven dat zo. Dus die grote verhalen die zijn niet meer nodig, blijkbaar. Ieder trekt zijn plan. Ieder zoekt zijn eigen kleine verhaal te schrijven. En dat is dus die romantische gedachte waarover ik daar straks sprak. Wij moeten zelf ons leven vormgeven. We moeten zelf ons leven creëren. Wij geloven niet meer in een grote God. Wij zijn een kleine God die zichzelf als het ware het eigen leven vormgeeft op een creatieve manier. Dat is één zaak. Een tweede zaak is het neoliberalisme. Ja? Dus er is een enorme explosie geweest van de markt. Van het kapitalisme, ja. En er is een verbinding gekomen tussen die zucht naar welvaart na de Tweede Wereldoorlog en de miserie die dat allemaal meebracht. Dus een enorme explosie om terug van het leven te genieten, uit de miserie te geraken, vooruit te gaan enzovoort. En die marktsituatie, dat neocapitalisme als het ware, is op een buitengewoon spectaculaire manier verbonden geraakt met die romantische idee van ik moet mijn leven zin geven. Ja? Dat is postmoderniteit. Dus postmoderniteit is het einde van de grote verhalen. Ook van het verhaal van de vooruitgang. Van het paradijs op aarde construeren, zoals het marxisme dat dacht. Dus dat is allemaal voorbij. Wat er nu komt is succes hebben, genieten van het leven, in het eigen leven individueel vooruitgaan. En dat verbonden met een soort nieuwe mythe. Ja? Niet meer de collectieve mythe van de godsdienst, maar de individuele mythe die men zelf moet creëren, als het ware.
Ja.
Ja? En dat verklaart volgens mij de uittocht uit alles wat traditionele gemeenschappelijkheid betekende.
Nietzsche die verklaart God is dood. En Monseigneur Fulton Sheen zei, door het feit dat de mens de twee dimensies buiten zichzelf verloren is, namelijk het vooruitzicht op een eeuwig leven in de hemel, de consequentie van zijn moreel handelen, de hel, is hij opgesloten geraakt in zijn eigen gedachten en zijn eigen gevoelens.
Ja, inderdaad. Dus Nietzsche heeft eigenlijk voorzien dat door de moderne cultuur en door de implausibiliteit die niet-rationele zaken, zoals het geloof, daardoor kregen, dat daardoor een nieuwe cultuur zou ontstaan. Hij noemt dat de cultuur van de laatste mensen. En de laatste mensen, dat zijn mensen die niets meer geloven. behalve in zichzelf, ja, maar die tegelijkertijd denken dat ze zichzelf vorm kunnen geven. Nietzsche's Übermensch is zelf een soort rare opvolging van God is niet langer buiten mij, maar God, dat ben ik eigenlijk. En ik word het enige wat eigenlijk uiteindelijk van belang is. En wat ik moet doen is vanuit mezelf creëren tot een soort God voor zichzelf en ook in de ogen van de ander. Ja? Ik moet ook aan de anderen verschijnen als iets uniek, iets super. En vandaar dus die nieuwe mythologie waarin wij nu leven, namelijk de mythe van het ik. Het ik dat denkt van zichzelf dat het het centrum van de wereld is, dat alles rond zich draait, dat zichzelf kan vormgeven totaal vanuit het niets als het ware. Een soort creatio ex nihilo, zeer eigenaardig. Die mythe, ik heb op het internet een prachtige uitdrukking gevonden die dat ideaal, die mythe, uitdrukt in het Engels natuurlijk. Dat is de mythe van het me unlimited.
Ja.
Ik kan alles, als ik maar wil. Ja? Ik kan alles als ik maar wil. Nu, die mythe, die wordt door de markt gevoed. Het toppunt is dat de markt die mythe bevestigt om te verkopen. Dus er is een, ik heb het al gezegd, er is een soort symbiose gekomen tussen vreemde mythische ideeën en de neoliberale kapitalistische mentaliteit. Dat is hetgene wat de wereld, de mentaliteit nu beheerst.
Maar dat is ook niet zo verwonderlijk, hè? Want dat kapitalisme dat er vooral op gericht is om zichzelf te verrijken, te verbeteren, een grotere welvaart te verwerven, kan ook enkel werken wanneer dat individualisme gevoed wordt. Dus die twee die zijn eigenlijk op een bepaald moment in de geschiedenis, juist op dat moment waarbij dat je de vooruitgang krijgt na de Tweede Wereldoorlog, technologische vooruitgang en de samengang met dat groeiend individualisme, dat gaat eigenlijk perfect samen.
Inderdaad, wel, dat is precies wat ik ook in dit boek opnieuw bevestig en wat een zekere verklaring biedt waarom godsdienst het zo moeilijk heeft. Ja? Welke godsdienst dan ook. Hè? Want wij denken als katholieken dat alleen de katholieke kerk in de miserie zit, maar dat is niet waar natuurlijk. Hè? Elke grote godsdienst zit in de miserie. Dat geldt evenzeer voor het protestantisme als voor het boeddhisme bijvoorbeeld. Mensen weten dat niet, maar grote godsdiensten hebben overal waar die postmoderne mentaliteit doordringt, moeilijkheden. Ook het boeddhisme. Het boeddhisme gaat niet vooruit, hoor, in de landen waar het oorspronkelijk aanwezig was. Het gaat vooruit in West-Europa. Ja, omdat het daar een individualistische vormgeving krijgt. Hè. Dat is één punt. Een ander punt is dat die nieuwe mythe eigenlijk desastreus is. Ja? Dus de gedachte dat het ik puur uit zichzelf, vanuit zijn eigen wil en gevoel, zichzelf moet, als het ware, creëren, zin geven. Die gedachte is desastreus. Die leidt tot enorme depressies. Hè? Wij weten dat in onze maatschappij. Ja. Dus het gaat helemaal niet goed. Hè? Dus iedereen zit voortdurend te praten over allerlei vormen van crisis. Ja? Financiële crisis, spirituele crisis enzovoort. Dat is niet verwonderlijk natuurlijk. Die mythe is in vergelijking met de grote mythen van de grote godsdiensten een buitengewoon triestige, arme mythe. Ja? Een mythe die tot miserie moet leiden, collectief gezien. En dat zeg ik ook in mijn boek. In vergelijking met de grote mythen die de mens niet zelf uitgevonden heeft, als het ware, maar die hem gegeven werden, collectief, en waar ook collectief al je gevoel van behoren, van zin kunt vinden, wel, dat is er allemaal niet meer. En ik zeg dus, we hebben dus iets verloren dat ongelooflijk is. Vandaar de ondertitel van mijn boek, Een ongelooflijke godsdienst. In zekere zin is elke godsdienst ongelooflijk, Maar zeker het katholicisme is ongelooflijk. Hè. Het is dus een systeem van zin en waarde, als je dat van buitenaf bekijkt, dat grandioos is. Werkelijk grandioos. Hè. Mijn benadering is dus enigszins van buitenaf. Maar precies wanneer je enigszins buiten dat systeem gaat staan, hè, dan zie je welk een schitterend ding dat is eigenlijk. Hè. Mm-hmm. De verhalen, de praktijken, de kunst, de vormgeving van ruimte en tijd, het appelleren zelfs van de zintuigen. Hè.
Absoluut.
Ja, dus de katholieke godsdienst is een schitterend iets. Als je dat kijkt, dat is een van de grootste dingen die de mensen, als je dat zo mocht zeggen, hè, die de mensen ooit gerealiseerd hebben. Hè. Gelovigen zelf denken niet dat de mensen dat puur gerealiseerd hebben. Maar als je als van buitenaf bekijkt, dan moet je zeggen, wie het ook gerealiseerd heeft, er zijn mensen bij betrokken. En wat die mensen daar doen en gedaan hebben, dat is buitengewoon fascinerend.
Wat me ook opvalt, dat is dat u zegt, ja, dat individualisme en dat postmoderne mythe van vandaag die wij beleven, de reden waarom dat godsdiensten het moeilijk hebben om mensen die in die mythe geloven, zou je kunnen zeggen, aan te trekken, dat is omdat godsdienst vraagt relationaliteit.
Precies, precies.
En iemand die enkel gericht is op zichzelf, denkt niet aan de ander en is dus ook geen relationeel wezen.
Ja, ja, wel, dat is een van de grote problemen. Het woord religie zelf, hè, betekent in een van zijn etymologische betekenissen religare, hè, verbinden. Ja?
Ja.
Dus elke godsdienst is nooit puur individueel. Hè. Godsdienst is per definitie een collectieve zaak. Het is tegelijkertijd het eren van de goden collectief en het eren van de mensen omwille van de goden. Ja? Dat is eigenlijk godsdienst. En je kunt godsdienst niet beleven, tenzij in een soort collectiviteit. Nu, in een individualistische cultuur zoals de onze, waar alles gericht is op individueel succes en plezier en wat weet ik allemaal, wel, ja, daar is er tegelijkertijd enorme nood aan gemeenschap en tegelijkertijd een verwerpen, als het ware, ja, van de gemeenschap. Ik denk dat mensen die diep ervaren hoe armtierig de mythe van vandaag wel is, hè, dat die juist vanuit die ervaring vertrekkende, als het ware in hun leven terug datgene wat van elders komt, wat je zelf niet hebt uitgevonden. De schitterende verhalen en contexten en de manieren van leven, want daar gaat het om, de manieren van leven, collectief gedragen, hè, dat terug ontdekken, dat is dus buitengewoon interessant.
Ja.
Ik denk bekeerlingen, ik vermeld er een paar, Willem-Jan Otten bijvoorbeeld, hè, een belangrijke schrijver uit Nederland, die ik enorm apprecieer en wiens werk ik heel graag lees en die heel juist dat kan allemaal formuleren. Die heeft dat als het ware in zijn eigen leven herontdekt. Dus vanuit de ervaring, ik herhaal het, van de armtierigheid, van de mentaliteit waarin wij leven, terug die verhalen, die symbolen, die rituelen herontdekken, waarin de diepte van het menselijk leven aanwezig is, ja, gestalte, reële gestalte krijgt. De diepte van het menselijk leven, dat betekent, ja, een plaats geven aan ziekte en dood. Hè? Een plaats geven aan goed en kwaad. Aan schoonheid ook. Hè? De schoonheid die opgenomen is. Dus de godsdienst is datgene wat alles tegelijk verzamelt. Hè? Dat is zo fantastisch aan de godsdienst. En ook in het Rooms-Katholicisme is speciaal. Hè? Dus het is tegelijkertijd een combinatie van waarheid. Van een beleven van goed en kwaad, een beleven van schoonheid en zin, hè, dat komt allemaal samen in die godsdienst. Ja. Daarom is dat zo ongelooflijk eigenlijk. Hè.
Zouden we kunnen zeggen dat de gelovige mens door de ideeën van de verlichting voor een deel God dood hebben verklaard, zijn gaan aanleunen bij ideologieën die God buitensloten, dat werkte ook niet, dan maar toevlucht gaan zoeken zijn bij zichzelf en juist die tendens aan het zelfvernietigen, om daaraan te ontsnappen, misschien juist gaan kijken naar het katholicisme, eigenlijk het radicaal tegenovergestelde van het individualistisch zelfbehoud.
Ja, inderdaad. In mijn boek speelt de gedachte van het katholicisme als een onwaarschijnlijke godsdienst een grote rol. Die gedachte ontleen ik aan twee belangrijke schrijvers. C.S. Lewis, dat is een van mijn favorieten. Dat is een Anglicaan eigenlijk, maar diep katholiek in mijn ogen. Dat is eigenlijk een katholiek in mijn ogen. En die heeft de volgende uitspraak gedaan. Ik heb dat in mijn voorwoord ook vermeld. Het katholicisme is, of het christendom, laat ons zeggen, in het algemeen, is een godsdienst zoals je die zelf nooit had kunnen bedenken. Ja? En dat is openbaring. Hè? Dus het is een soort manier om over openbaring te spreken. Openbaring, dat betekent dit soort heil, dit soort redding voor het leven van mij, had ik zelf nooit kunnen uitvinden. Het is iets dat van elders moet komen, zoals men zegt. Hè? En in het christendom is dat van elders, die boodschap die van elders komt, een buitengewoon rare boodschap. Het is de boodschap, en dan Willem-Jan Otten, dat is de tweede persoon die ik wil citeren, die zei onlangs, die sprak in een artikel over zijn bekering, als ik het zo mag zeggen, over zijn ontmoeting met wat hij noemde de onwaarschijnlijke Christus.
Mm-hmm.
De onwaarschijnlijke Christus. Als er nu iets is wat je niet had kunnen bedenken, ja, zelf, wat compleet absurd lijkt, hè, dat is dat je gered moet worden door een God die mens wordt. Een God die mens wordt, die dus zich vermenselijkt in een mens, ja, die geleefd heeft in de tijd, zoals alle mensen gestorven is enzovoort, geleden heeft. Hè. En die mens, die is de redding. Ja? Dus de redding komt niet van een mens die zegt, ik ben God, zoals de Romeinse keizers deden. De redding komt van een God die mens wordt. Het is precies het omgekeerde.
Ja.
Ja? En die mens is tegelijkertijd de redding van alle mensen. Dat is een buitengewoon vreemde godsdienst. Willem-Jan Otten drukt dat zo uit. Wie had nu ooit kunnen uitvinden dat het heil, de redding van de wereld, zou afhangen van een dergelijke figuur? Een figuur, een Joodse man, die compleet in een uithoek van de wereld, van het grote Romeinse Rijk, leeft, daar rondloopt, daar rare dingen doet en rare dingen zegt, ja? Veroordeeld wordt als een misdadiger, ja? Als een vreselijke, als een slaaf. Alleen slaven stierven aan het kruis. Hè? Dus dat die figuur, uitgerekend die figuur, dat die de redding zou zijn. Dat is toch werkelijk absoluut verbluffend.
Maar misschien is het juist, omwille van het feit dat er zo'n sterke groei is in het individualisme vandaag, dat misschien juist de vruchtbare bodem kan zijn voor mensen die zeggen van nee, dit is niet de weg waar we op kunnen verder gaan.
Wel, dat is precies wat Willem-Jan Otten in zijn eigen leven toont. Ja? Ja. Dus daarom vind ik hem zo'n buitengewoon interessante figuur. Hè? Ik bespreek hem af en toe in mijn boek ook. Bijvoorbeeld, lang voor hij katholiek geworden is, hè, was hij al bezig met de gedachte, ja, allerlei dingen worden gewoon onder de mat geveegd. Uiterst belangrijke dingen in elk menselijk leven. Namelijk dat je ziek kunt worden. Mm-hmm. Dat je ooit doodgaat. Ja? Als je jong bent, geen kat die daaraan denkt. Hè? Zelfs als je ouder bent, denk je daar niet aan. Het is pas mensen zoals ik op mijn leeftijd die voelen dat ze gaan doodgaan. Ja. Maar Willem-Jan Otten zei, ja, maar dat is toch essentieel. Allee, als je leeft alsof je nooit gaat sterven of ziek worden, dat is toch belachelijk? Dat is compleet irrealistisch. Ja? Idem, als je leeft alsof je... alsof er geen kwaad bestaat. Tenzij buiten u natuurlijk. Hè? Tenzij bij slechteriken. Maar ik niet natuurlijk. Ja? Als je niet aanvaarden kunt. Zelfs niet kunt beseffen dat er zoiets is als zonde. Als je niet kunt leven, medeleven met anderen enzovoort. Maar alleen altijd op jezelf betrokken zijn. Dat is toch schandalig. Dat is gewoon... dat is zichzelf een rat voor de ogen draaien. Mm-hmm. Wel nu uitgerekend die verdoemde godsdienst zet dergelijke dingen centraal.
Ja, ja, absoluut.
En het is dus niet verwonderlijk, hè, dat mensen die werkelijk nadenken, die echt willen durven nadenken, hè, dat die uiteindelijk gaan zeggen, maar wat daar gezegd wordt, dat is fenomenaal eigenlijk. Mm-hmm. Ja? Dat is eigenlijk ongelooflijk. Ja? Ik blijf het woord maar gebruiken. Natuurlijk, op zichzelf is dat niet voldoende. Dus er is een tweede stap nodig, die buiten, dat beschrijf ik ook in dit boek, hè. Als het ware, de toekomst van het katholicisme hangt daarvan af, als het ware. Ten eerste van dit besef dat ik zojuist besproken heb, maar ten tweede van een tweede stap. Ja? Namelijk, opdat wij die waarheid... die existentiële waarheid. Het gaat niet over wetenschappelijke waarheid. Hè. Wetenschappelijke waarheid is onbelangrijk in vergelijking. Ja? Wetenschappelijke waarheid, zoals Einstein zegde, weet eigenlijk niets over wat er werkelijk van belang is in het menselijk leven. Hè. Het zegt niets over zin en onzin, wetenschap. Wetenschap zegt niets over goed en kwaad. Wetenschap heeft niets te maken met schoonheid enzovoort. Dus voor al die zaken moet je een andere waarheid zoeken. Een waarheid van het leven. Hè? Want in het leven gaat het niet om wat er is alleen maar, maar gaat het ook over wat er moet zijn. Wel, om dat in zijn existentiële vormgeving van de grote godsdiensten, onder andere het katholicisme en zeker het katholicisme, om dat terug te kunnen ontdekken, moet het hedendaagse individu iets doen dat bijna tegennatuurlijk is. Namelijk het collectieve toelaten in het eigen leven. Ik bedoel daarmee, het is niet voldoende van voor zichzelf te realiseren dat wat die mythologie, de individualistische mythologie ons vertelt, niet adequaat is. Hè. Er moet iets een verdere stap gezet worden. Ik moet in mijn eigen leven, terug bereid zijn aan te sluiten bij een gemeenschap, een verhaal in mijn leven een plaats geven.
Ja. Ja?
En niet alleen een verhaal, maar ook alles wat daarmee samenhangt. Want dat verhaal bestaat niet los van het sacrament, los van de symbolen, los van het leven in de gemeenschap, los van de zorg voor de anderen. Er is een soort iets bijna tegennatuurlijk voor de postmoderne mentaliteit, en dat is de overgave. Dus je kunt niet de waarheid en de zin en de waarde in je leven een plaats geven, tenzij op een concrete manier. Dat betekent in een bepaalde vormgeving, in een concrete gemeenschap, in concrete zorg, ja. Nu, dat betekent, je moet jezelf opgeven. Hè? In zekere zin. Je moet de stap zetten buiten jezelf. En dat is buitengewoon lastig voor mensen vandaag. Dus tegelijk is het niet moeilijk. Hè? Dus het is in zekere zin... Ik denk, een van Willem-Jan Otten zijn grote favorieten is Pascal. Ook voor mij is dat een van mijn grote favorieten. Pascal zegde, kniel en je zult geloven. Ja, ik vind dat buitengewoon juist. Hè. Dat betekent het volgende, dat is maar een boutade natuurlijk, maar dat betekent, als ik maar bereid ben iets te doen wat in de ogen van de meeste mensen vandaag absurd is, namelijk naar de kerk gaan, ja, elke zondag, daar gaan zitten, het paasmysterie, zoals we dat nu kunnen beleven, meemaken, in al zijn details, als we ons daar kunnen aan overgeven, dan zullen we geloven. Wat dat verder ook mag betekenen. Maar het belangrijke is niet van allerlei dingen te denken, allerlei dingen voor waar aan te nemen, allerlei opvattingen te hebben. Nee, het belangrijke is te doen. Ja. Te knielen, zoals Pascal zegt. En knielen staat hier voor meemaken, hè, van de eredienst enzovoort. Dus de godsdienst, dat is een van de centrale punten van mijn boek. Hè. Het Rooms-Katholicisme is een godsdienst, geen geloof. Als ik het straf uitdruk. Hè. Mensen denken bij een geloof aan, oh, wat denken die voor rare dingen allemaal. Ja? Niet wetenschappelijk. Wat een absurde dingen allemaal. En dat zijn gelovigen. Allee, kom aan. Hè. Nee, gelovigen zijn godsdienstige mensen, primair. Anders zijn ze geen gelovigen, echte gelovigen. Een echte gelovige is niet een pure gelovige. Een echte gelovige is iemand die in de dienst treedt, ja. In de eredienst binnentreedt. Dat is geloven. De eredienst van de liturgie en de dienst aan de mens. De twee tegelijk. Hè? Dat zijn de twee grote geboden in het christendom. Wel, dat is katholicisme. Dus katholicisme, het Rooms-katholicisme, is niet een of andere vorm van buitengewoon raar geloof. Nee, het is een praktijk. En het geloof is deel van die praktijk. Indien dat niet zo is, is het geen geloof. Of is het gewoon geloof in de gewone zin van het woord geloof, zoals de meeste mensen het vandaag hebben.
Ja, als jij zegt dat jij gelovig bent en jij hebt geen daden,
voilà.
Dan zult je mijn geloof kennen aan
ja,
mijn daden.
Voilà. Dus, ja, inderdaad. En natuurlijk, wat vandaag ook een grote rol speelt en een hindernis is, hè, er is om een of andere reden die ik in mijn boek uitleg, is er een transformatie gebeurd in de opvatting van wat is geloven. En die transformatie heeft te maken met de verlichting. De verlichting die zegde, de waarheid is de wetenschap. En tegenover de waarheid staat het geloof. Dat wil zeggen, een heleboel opvattingen die compleet onwetenschappelijk zijn en die verbonden zijn met magische praktijken. Dat moet weg. Dat is godsdienst. Dus wanneer je godsdienst zo vreemd, men heeft dat werkelijk, dat begrip zo geframed, hè, dat godsdienst gewoon dat is, geloven in die zin. Hè. Wel, wanneer je dat doet, natuurlijk, ja, dan lijkt dat buitengewoon armtierig en belachelijk en irrationeel. Maar het omgekeerde is het geval. Je kunt pas weten wat dat geloof betekent als je in de dienst treedt. Het is pas vanuit de dienst en vanuit wat je daar doet in je leven dat je weet wat bepaalde dingen betekenen. En die dingen betekenen dan niet dat je allerlei irrationele opvattingen gelooft. Trouwens, de meeste mensen denken vandaag, ik ben geen gelovige en dus ik ben wetenschappelijk. Ik ben van de kant van de wetenschap. Dat is compleet belachelijk. Integendeel, ze hebben een vorm van geloof die veel stupider is, als ik het zo mag zeggen, dan de stupidste vorm van godsdienstig geloof. Wat is hun geloof? Is dat wetenschappelijk? Helemaal niet. Hun geloof is, ik geloof in mezelf, ik geloof in de vrijheid, ik geloof in mijn creativiteit enzovoort. Allemaal nonsens natuurlijk. Ja? Wetenschappelijk gezien, dat is compleet niet wetenschappelijk. Dus het leven zelf kan niet vanuit wetenschappelijke ideeën geleefd worden. Het leven veronderstelt ideeën die met wetenschappelijkheid niks te maken hebben.
Ja.
En ik zou zeggen, het geloof dat zij reëel hebben, hè, namelijk het geloof in Me Unlimited, dat is pas flauwekul.
Een straffe stellingname toch in deze tijd. Professor, ik dank u voor het feit dat we even, als het ware, een voorproef hebben mogen krijgen van uw boek, dat trouwens verschenen is bij uitgeverij Halewijn. Ik dank u voor dit mooie gesprek en ik denk dat er velen van onze luisteraars al zekere zin hebben gekregen om uw boek helemaal te gaan lezen en nog verder die gedachten uit te diepen. Ik dank u voor uw tijd en graag tot een volgende keer.
Ja, mag ik nog opmerken dat het boek pas 20 april zal verschijnen, maar het kan al online besteld worden.
Helemaal goed.
Dank u wel.
Fijne dag nog.
Dank u.
Gelukkig is de man die de Heere vreest, die in Gods onderwijzing zijn blijdschap vindt. Zijn nageslacht op aarde zal machtig zijn, het nageslacht van hem wiens hart oprecht is, zal worden gezegend.
Welkom bij Radio Maria.
En na het gesprek met professor Herman de Deyn gaan we nu verder met een tweede boek, Nicolaas Kluiters, Herder in een verscheurd Libanon. Zoals u hoorde, eveneens verkrijgbaar bij uitgeverij Halewijn, oorspronkelijk geschreven door Karel Dager, vertaald door Ben Wallano, en ik mocht met hem in gesprek gaan over de situatie in Libanon, hoe hij daar zelf bij betrokken is geraakt en hoe hij uiteindelijk werd gevraagd om dit boek te vertalen. En uiteraard leren we ook de figuur van Abuna Nicolaas beter kennen. En zo, dierbare luisteraars van de Leeswijzer, we hebben ondertussen onze tweede gast hier in de studio's van Radio Maria in Eegenhoven, te gast de heer Benoît Lano. Meneer Lano, van harte welkom bij Radio Maria.
Dank u wel.
Wij hebben u eigenlijk gevraagd naar aanleiding van een boek dat u hebt vertaald vanuit het Frans. Ik geef toch graag even de titel mee aan de luisteraars, want we gaan het over de figuur hebben die in de titel wordt vermeld. Dat is Nicolaas Kluiters, Herder in een verscheurd Libanon. Ja, dat is al onmiddellijk een heel beladen titel, zou ik durven zeggen. Alvorens we het over Pater Nicolaas gaan hebben, zou ik graag aan u willen vragen om u even voor te stellen aan onze luisteraars.
Ja, dat is niet evident, want ik heb al heel veel watertjes doorzwommen. Maar wat die watertjes altijd gemeenschappelijk hebben, is engagement in de sociaal-christelijke wereld. Mm-hmm. Ik heb dat gedaan in de journalistiek. Ik ben 3 jaar redacteur geweest bij Tertio. Maar dus ik werk al jaren met Tertio samen, ook met Kerknet, met Katholiek Nieuwsblad, met Dimanche, Catobel, The Tablet, allerhande christelijke media. Ik ben ook actief geweest in de politiek en met name bij politici voor wie de zorg om de ander belangrijk was, omwille van een christelijke inspiratie. Voor een Sabine de Bethune, waar ik mee samengewerkt was, was dat zeker het geval. Of omwille van een humanistische inspiratie die eigenlijk christelijk is. Reginald Moreels, met wie ik heb samengewerkt, Joël Milquet. En ik sta nu al jaren ook in het onderwijs. Ik ben momenteel met heel veel plezier godsdienstleerkracht in de 3e graad... in een beroepstechnische school van de Salesianen, Don Bosco Hoboken. Dat betekent met de 2 voeten in de diversiteit, want in mijn klassen zitten jonge moslims van Turkse, Marokkaanse, Afghaanse, Iraakse en noem maar op origine. Met evangelische christenen, als ze er zijn, een Ghanese, een Nigeriaan, een Colombiaan. Een zeldene keer met een Vlaming die nog iets over God en zijn geboden afweet. De gesprekken daar zijn buitengewoon prettig. Dat is niet evident, maar de Salesiaanse pedagogie is een zeer sterk model. Mm-hmm. Namelijk door ze in de eerste plaats lief te hebben. En vanuit die liefde ons opvoedkundig project te schragen, dat dat in mijn school momenteel gedragen wordt. Wij zijn er namelijk om met de leerlingen te praten en te luisteren naar hun verhalen en hen verder te begeleiden op hun levenspad. Als leerkracht godsdienst heb je in zo'n context een sleutelrol en dus dit is bijzonder prettig. En gelukkig zijn er 24 uur op een dag en dus publiceer ik en lees ik en vertaal ik al eens een boek.
Ja, en dat is de reden waarom dat u hier nu bij ons in de studio's te gast bent. Maar het is duidelijk dat u het met heel veel plezier doet, uw godsdienstleraarschap, zal ik maar zeggen. Nu, die gezonde mix en diversiteit die u mag meemaken in het klaslokaal, wel, misschien was dat al een goede voorbereiding op de realiteit, zeg maar, van Libanon. Libanon als land, het is misschien niet voor veel mensen een bekende materie. Voor uzelf was het ook vrij nieuw toen u er zich bent beginnen in verdiepen. Maar kunt u even ons vertellen wat de voorgeschiedenis daarvan is?
De allerbelangrijkste stap in die voorgeschiedenis is een maaltijd in Antwerpen van twee Vlaamse bisschoppen. De toenmalige bisschop van Brugge, Jozef de Kezel, nu kardinaal de Kezel, en de toenmalige hulpbisschop van Vlaams-Brabant en Mechelen, monseigneur Leon Lemmens, die helaas straks al een 6-7 jaar uit ons midden is verdwenen. Mm-hmm. Ze zaten aan tafel met patriarch van Bagdad, van de Chaldeese katholieke kerk. IS was net in opmars. De zogenaamde Islamitische Staat had Mosul ingenomen, had de vlakte van Ninive ingenomen en de christenen uit Karakorsh en zo verjaagd. En die werden toen opgevangen in het noorden van Irak, vooral in Erbil, door de plaatselijke aartsbisschop Bashar Varda. Onze beide Vlaamse bisschoppen vroegen aan de patriarch van de Chaldeeën, ja, wat kunnen wij doen? En hij antwoordde met de woorden van de Heer, kom en zie. En monseigneur Leon begreep die woorden letterlijk. We moesten er naartoe gaan. Mm-hmm. En dus hij stormde even later mijn bureau binnen en hij zei, wij gaan naar Erbil en jij gaat dat organiseren. Ik heb dat project gedragen. We zijn met drie bisschoppen, monseigneur de Kezel, monseigneur Arpigny en monseigneur Leon Lemmens, naar noorden van Irak gegaan met voor Vlaanderen Rudy Franks in ons kielzorg. Maar in dat project heb ik uitdrukkelijk gevraagd, en toen men was het daarmee eens, dat we niet zomaar eens 3 dagen in Irak zouden rondlopen en daar pastoraal aanwezig zijn bij de vluchtelingen op de vlucht voor islamterroristen. Maar dat we die Oosterse christenen nabij zouden blijven na die reis. Zowel in onze solidariteit met de christenen in het Midden-Oosten, wat sterker kan, maar goed, we zijn daarmee bezig met een aantal organisaties. En ook met de gemeenschappen van vluchtelingen van christenen uit het Midden-Oosten die bij ons verblijven. De Chaldeeën in Mechelen, de Kopten die hier in Leuven bijeenkomen, de Maronieten in Boisseigneur Isaac en noem maar op. Tevoren was mijn missiologische bekommernis eerder Centraal-Afrika. Mm-hmm. Maar betrokken geraakt bij het Midden-Oosten, Libanon speelt daar een cruciale rol in. Als het Libanese model in elkaar stort, en dat risico bestaat opnieuw vandaag, dan stort het Midden-Oosten in elkaar.
Ja.
Dit wordt een mondiale crisis. Libanon is een voegsteen, want het is het enige land in het Midden-Oosten met godsdienstvrijheid. In de Libanese grondwet is er geen staatsgodsdienst, wat wel het geval is in het land met de grootste christelijke gemeenschap des Egypte. Maar in alle andere buurlanden, Irak, Syrië, Turkije, zijn de christenen, leven de christenen in een land waar een andere godsdienst staatsgodsdienst is, waar zij dus formeel behoren tot een minderheidsgodsdienst die ook als een minderheid behandeld wordt in de structuren. Dat is trouwens nu ook zo, helaas, elke dag meer in Israël. Dat is minder het geval in de Palestijnse gebieden, waar eigenlijk ook een zekere godsdienstvrijheid is. Laat ons daar eerlijk over zijn. Maar in Libanon zijn er dus zeer veel verschillende godsdienstige groepen, formeel 18. Dit is geen ik durf soms te zeggen, de Almachtige heeft een hoofdkussen. Het bestaat niet uit drie kleuren. Een grote lap groen voor de moslims, een grote lap rood voor de christenen en een stukje blauw voor de joden. Nee, het hoofdkussen is een weefsel waar die draden voortdurend door elkaar geweven zijn en waar er verschillende soorten rood zijn en verschillende soorten groen en, met een grapje erbij, wellicht even veel verschillende soorten blauw. Maar in ieder geval, die christelijke gemeenschap, dat zijn gemeenschappen. Het was de secretaris-generaal van de Raad van Kerken in het Midden-Oosten. Die sprak over de vier families in haar raad, waaronder de familie van de katholieke kerken. En ik bekeek haar en ik zei, maar katholieke kerken, er is er toch maar één? Hoezo, zei hij? Maronitische, de Melkitische, de Chaldeese, de Koptisch-Katholieke, de Armeens-Katholieke. Er zijn bij ons zeven katholieke families, waaronder de Latijnse. Dat is die van u. Het is in die context dat begin jaren 60 een aantal Nederlanders missionaris, Nederlandse jezuïeten, missionaris zijn geworden. In Libanon, omdat ze niet langer naar Indonesië konden gaan.
Ja.
En daarom hebben ze in afspraak met de Franse jezuïeten, die al langer actief waren in het Midden-Oosten, het was een Frans mandaatgebied geweest, via Fourvière bij Lyon, La Maison des Missions. Het Midden-Oosten was toen nog een vice-provincie van een van de Franse provincies. Gingen ze naar Bikfaya, en dat is een vormingshuis op de Libanonberg, waar ze Arabisch leerden. En daar zijn vanaf de jaren 60 telkens 2, 3, 4 jonge mannen naartoe gegaan. Namen die we kennen. Frans van der Lucht.
Mm-hmm.
Peter Hans Kolvenbach, generaal-overste van de jezuïeten geweest, zeer goede vriend van Nicolas Kluiters, zijn overste. Zijn overste in een huis, zijn overste als provinciaal, zijn overste als generaal. Een Armeens katholiek. Want dat heb ik in Libanon geleerd, bijvoorbeeld bij de jezuïeten. Zij zijn natuurlijk allemaal katholieken. En Kluiters en zijn Nederlandse vrienden vaak in Nederland gewijd en dus in de Latijnse ritus gewijd, maar daarna actief bij een gemeenschap met een andere ritus, of bij gemeenschappen met andere ritussen. En dus de huidige archivaris, vriend van Nicolaas, waarmee ik samen heb gewerkt om dat boek hier nu af te werken, Frans Brenningmeijer, is een Koptisch-katholiek. Dat is te zeggen, hij is Latijns-katholiek gewijd, maar hij viert vandaag Koptisch-katholiek, want hij heeft 60 jaar als missionaris gediend in Egypte.
Mm-hmm.
En is pas sinds een tweetal jaar in Beirut. Omwille van Kluiters. Want de jezuïeten hebben onder hun provinciaal, nu regionaal assistent in Rome, pater Victor Assouat, beslist, we moeten met dit verhaal van die Kluiters iets doen, want dit is zo sterk, dit is werkelijk voor de mensen uit de dorpen die hij gediend heeft, een heilige, maar dat zeggen we niet meer zo. Dat was wel zo in de vroege tijden van de kerk. Als de mensen het een heilige vonden, dan was het een heilige. Het is een heilige, daar ben ik van overtuigd. Maar daar komen procedures om dat te bepalen. En dat begint met een zaligverklaringsprocedure. En dus men heeft beslist om eerst dat verhaal te vertellen. En een auteur gezocht, Carol Dager. En die mevrouw heeft die biografie geschreven. En uitgegeven bij de jezuïeten, bij Lessius, in 2013. Dat is 10 jaar geleden.
Ja.
U had voor vandaag nog nooit van Nicolaas Kluiters gehoord.
Dat klopt. Ja.
Zei u mij. Ik ben ervan overtuigd dat er tientallen luisteraars zijn die nog nooit van Nicolaas Kluiters hebben gehoord. Toen Tom Sikking in Antwerpen was en ik hem voor Tertio interviewde over de situatie in Libanon, en we het hadden over van alles en nog wat, citeerde hij plotseling Nicolaas Kluiters. En ik weet dat ik zelfs nog een tijd lang Kuiters heb gezegd en mij telkens vergiste bij de naam. Ik had nog nooit van de man gehoord. Dat is echt een interessant verhaal, zei Sikking, die intussen vice-postulator van het zaligverklaringsproces is. Ja, en een drietal jaar geleden vonden de jezuïeten, ja, er is niks in het Nederlands behalve dat verslag van Charles Libois dat nooit is uitgegeven.
Mm-hmm.
Moeten wij dat boek van Dager, moeten we dat niet in het Nederlands vertalen? En Jan Stuyt heeft mij even bij hem geroepen en dat boek in mijn handen gestopt en gezegd, en wat als we jou vroegen om dat te vertalen?
Mm-hmm.
Hij heeft het zich een tijdje beklaagd en ik denk dat hij nu heel blij is. Beklaagd omdat het trager gegaan is dan hij gehoopt had. Ik ben ervan overtuigd dat hij eigenlijk hoopte dat het klaar was op het moment dat het zaligverklaringsproces op gang getrokken werd. En dat was in januari vorig jaar. Dit was helemaal niet klaar. Om twee redenen. Het werk dat Karel Dager gedaan heeft, is schitterend werk.
Mm-hmm.
Want er is veel archiefmateriaal, er waren heel wat getuigenissen. En daar moest een coherent verhaal van gemaakt worden. Ze heeft dat gedaan. Dat is schitterend. Maar het is een Arabisch-talig Libanese, Arabisch-Franstalig Libanese. Ze woont nu in Parijs. Maar bovendien is haar taal een totaal ander taalidioom dan het onze.
Ja, ja,
dit is Arabisch-Frans.
Ik kan mij voorstellen dat het een uitdaging is geweest.
Elke zin staat voor een Vlaming-Nederlander op zijn kop.
Mm-hmm.
Twee, zij heeft her en der wat herhalingen.
Mm-hmm.
Er zijn nog lezers die mij nu zeggen, het is zeer vlot geschreven, het leest als een trein, maar af en toe heb je zoiets van, ja, maar dit had je toch al gezegd, hè?
Ja.
Dat gebeurt nog en ik heb nochtans gewied. Ik heb zinnen geknipt, soms wat herschikt, maar het is en blijft een vertaling van de tekst van Karel Dager. Daar is geen discussie over. Alleen was ook wat slordig geweest in haar bronnenverwijzingen. En dus ben ik op een zeker ogenblik dan maar naar Libanon getrokken om samen met Frans Berkemeijer, die net in Beirut was aangekomen, om de archieven kluiters op orde te brengen. Want dat waren dozen. En dat moest nu, want er is een historische commissie die bezig moet zijn met die zaligverklaringsprocedure. En dus hebben we alvast alles waarop Karel Dager zich heeft gebaseerd, terug ter hand genomen. Het Arabisch opnieuw gelezen, het Frans gelezen, het Nederlands gelezen. En daarmee de huidige Nederlandse vertaling van het boek van Karel Dager met een notenapparaat dat wat meer uitleg geeft. Want deze auteur gaat er ook vanuit dat elke lezer begrijpt wat een maroniet is.
Ja, ja, tuurlijk.
Dat is niet zo voor een Vlaamse of Nederlandse christen. Mm-hmm. Of wat Sjoerieten zijn. Een zusterorde bij de Melkieten. We weten al niet wat Melkieten zijn, laat staan wat de Sjoerieten zijn. Mm-hmm. Hoe werkt dat precies met de bloedwraak? Hoe werkt dat? Want dan kom je in die situatie in Libanon, die, zoals Kluiters het in 1975 al in zijn eerste verslag schreef, uiterst uitdagend is voor iemand die dat met een christelijke bril bekijkt. Hoewel 45% van de bevolking christenen zijn, maronieten, melkieten, Syriac-katholieken,
mm-hmm.
vooral, leven zij in dorpen, in klanstructuren. En is het tribalisme, de klanstructuur, belangrijker dan het evangelie? En dat neemt vormen aan. Kluiters was een schrijver. Hij hield dagboeken bij, hij schreef brieven met een minutieus handschriftje en hij heeft dingen beschreven. Dit is Don Camillo. De mensen van de tweede klan komen slechts de kerk binnen als de klok de laatste keer heeft geluid, omdat ze dan op de achterste banken kunnen gaan zitten zonder de mensen van de eerste klan die vooraan zitten te moeten groeten. Want die mensen van hetzelfde dorp spreken niet met elkaar. Sinds een ruzie over een gedwongen huwelijk met een meisje waar geweld bij gebruikt is en van zoveel jaar geleden. En dus die jonge man komt daar terecht en beslist om daar een vredebouwer te worden.
Mm-hmm.
Om dus eerst te zoeken hoe in zijn eigen gemeenschap de mensen elkaar kunnen vinden met waarden van wederzijds respect, samenwerking, onderlinge liefde en samen voor hetzelfde doelen gaan. Hij doet dat op merkwaardige wijze, bijvoorbeeld met zijn kruisweg. In de jaren 80 heeft hij beseft dat in het dorp Barca, waar hij op een zeker ogenblik tot pastoor was benoemd en zich heeft gevestigd in een eenkamerspastorietje, dat de twee kerkgemeenschappen, Sint-Jozef en Sint-Michael, om die echt bij elkaar te brengen, moest hij ze samen laten bouwen aan zijn pastorietje en aan de verfraaiing van de kerk en aan een polykliniek en aan een school en aan hun weg naar hun weiden op de bergen samen laten werken. Maar ook, het is belangrijk dat we dat zeggen, we hebben het vorige vrijdag zelf ook herbeleefd, maar ook door samen de kruisweg, de passie van de Heer te beleven. Vanaf de jaren 80, 4 jaar lang, want hij is in 85 vermoord, heeft hij met kostuums van de Sint-Josefs Universiteit de mensen in zijn dorp de kruisweg laten spelen van de ene kant, laten spelen, laten doen, laten beleven, laten bidden. Mm-hmm. Van de ene kant van het dorp naar de andere kant van het dorp, alle staties van de Heer meemaken en zelf uitbeelden. Dit is populair geworden. Er kwamen mensen van heinde en ver naar Barga. Maar ze kwamen ook naar Barga omdat hij een uitstekend ontwikkelingssamenwerkingsman was. Hoewel zeer pastoraal bewogen. Maar eenmaal in Beirut heeft hij onmiddellijk een diploma sociaal werk gehaald. Nicolas had de jezuïtenschool niet afgemaakt. Hij was naar beroepsonderwijs gegaan, want hij was artistiek. Mm-hmm. Hij heeft daarna academie gevolgd. In Amsterdam, in Den Haag, in Breda. Maar hij was niet blij met dat artistieke milieu van de jaren 60. Zijn tekeningen zijn jaren 60 tekeningen. Het is het modernisme, de top. Het zou Cobra kunnen zijn. Maar hij hield niet van de libertijnen, losbandige sfeer, want hij had ook een religieuze roeping. Hij heeft lang getwijfeld. Mm-hmm. En hij heeft heel lang moeten aandringen, hij was al tekenleerkracht in Breda, moeten aandringen bij de jezuïeten om daar te mogen intreden, want zijn opleiding was niet sterk genoeg. Dat wist hij, vandaar dat hij na de uren Latijn en Grieks bijstudeerde om te mogen jezuïet worden. Hij had intussen vele andere wegen uitgezocht. Onder andere in Frankrijk was hij bij de vodderapers van Abbé Pierre geweest. En hij had dus de armoede in de buitenwijken gezien. Dat trok hem aan. Bij arme mensen zijn en God ontmoeten bij arme mensen, dat trok hem aan. Dus jezuïet, ja. Ik denk jezuïet vooral omdat het nadenken is over, intern in gebed, voortdurend nadenken over wat wil God nu eigenlijk van mij. Dat is de typische Ignatiaanse onderscheiding. Ik doe nu dit, maar is dat wat hij van mij wil? Of wil hij nog iets anders van mij? En dat trok hem aan. Dat voortdurende gesprek over zijn twijfels, over zijn vragen met God. Maar er zijn andere wegen. Hij heeft ook Thésée uitdrukkelijk onderzocht. En hij had een vriend in Thésée, mm-hmm, waarmee hij 13 jaar lang brieven heeft uitgewisseld. Met een ongelooflijke diepgang over de plaats van de kerk bij de armen, de dienstbare kerk. Die vriend was trouwens een protestant. En die briefwisseling begint in 1959, op het moment dat zoiets eigenlijk nog ondenkbaar is, dat een nog niet eens novice ergens over de kerk, welke kerk zouden wij toen gezegd hebben, maar voor die twee mannen was dat duidelijk, de ene kerk van Christus, bezig is met de armen, zich inzet bij de islam. Zijn vriend is dan ook missionaris van Thésée in de Sahara geworden, in islamgebieden. Hij zelf heeft in Beirut zijn licentiethesis over Al-Ghazali gemaakt, dus over een Arabisch-talige, Soenitische denker en zijn zoektocht naar God. Ook Roland Geiger, die Thésée-broeder, was daarmee bezig, ze correspondeerden daarover. Maar in datzelfde Beirut is hij dan ook maar maatschappelijk werk gaan studeren. En tijdens zijn stages als voor maatschappelijk werk zie je meteen coöperatieven opzetten, mensen samen doen werken. Een praktische geest. Mm-hmm. En hij is dus, terwijl hij pastoraal bezig was, mensen bij elkaar brengt. De haat met de ander probeert te overwinnen. De anekdote waar ze aan een kerk bouwen en waar Palestijnse strijders plotseling naar hen toe komen en iedereen wegvlucht. En Nicolas vlucht dus niet weg en gaat met die Palestijnen praten. En zanderendags gaan ze verder bouwen aan die kerk. En de getuige zegt, Nicolas heeft ons nooit gezegd waarover hij met die Palestijnse strijders gepraat heeft. Maar zanderendags zijn ze zonder wapens naar onze werf komen kijken en hebben ze zelfs een beetje meegeholpen. Hij slaagde erin om bedreigingen door het gesprek aan te gaan, door met de ander te praten. Ik heb al veel gezegd. En dan komt een aspect dat daarom vond ik het zo belangrijk om dit boek te lanceren in de sterke tijd voor Pasen. Een aspect uit het verhaal van Kluiters dat fundamenteel blijkt naarmate zijn leven verder evolueert is: als je je inzet voor de liefde en ten volle inzet voor de liefde, wat is dan de consequentie daarvan? Is dat, als je een volgeling bent van Christus, gespijkerd worden aan een kruis? En daar heeft hij over gemediteerd en over nagedacht en over gebeden en aanvaard dat dit misschien kon. En in de Libanese toestand was dat gevaar. Het was niet denkbeeldig, het was reëel. Een catechist van hem was al vermoord geweest. Die catechist had een brief nagelaten, een testament aan zijn landgenoten, om hen al vergeving te schenken voor het feit dat ze hem vermoord hebben. Nicolaas heeft dat vernomen en ook de dood van zijn vriend uit de zee vernomen toen hij voor zijn derde jaar, het vervolmakingsjaar van de Jezuïten, in Brussel was. Dat heeft hem enorm aangegrepen. Hij is toen ook bezig geweest met de dood van Egiet van Broekhoven, die andere Vlaamse Jezuïet, waarvan het dagboek van de vriendschap in augustus-september opnieuw zal worden uitgegeven en een nieuwe school in Molenbeek die zijn naam draagt. Een priester-arbeider die ook bezig was met God ontmoeten in het lijden van de ander. In de gewone vriendschap met iemand die hard werkt in de fabriek. Of voor Nicolaas, tijdens zijn derde jaar, hij had een auto-ongeval gekregen, hij lag op zijn ziekbed, brieven, een artikel over waar zit God in de oorlog in Libanon? Want er was een burgeroorlog uitgebroken. Er was geweld overal. Waar zit God? Hij is daar aanwezig. De mensen die lijden, soms vinden ze in hun lijden God. En dan aan een zustertje van kleine zusters van Charles de Foucault had hij geschreven: het leven is onmogelijk zonder de dood. En dus hij begon na te denken: loop ik risico als ik terugga? Hij heeft lang getwijfeld om het dorp, de streek, de BK-vallei, waar hij zoveel voor gedaan had, om die te verlaten, want hij was erin geslaagd om daar zustertjes te laten installeren. Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria, die zijn werk voortzetten. Dus zijn opvolging was als het ware verzekerd. Hij is naar Rome gegaan in een retraite. Nagedacht, moet ik naar Zuid-Soedan, moet ik naar Jemen, moet ik iets anders doen? Het is Peter Hans Kolvenbach, de toenmalige generaal-overste, die hem heeft overtuigd, of gewoon gedwongen, want Kluiters was een jezuïet en dus zeer gehoorzaam aan oversten, hoezeer hij ook nadacht altijd. Jij gaat terug naar de BK. En hij gaat dus terug in januari 1985. Maar uit zijn dagboek voelen we zeer goed dat hij beseft: ik loop risico's. Maar ik moet die lopen. Ik moet, zo zei hij dat letterlijk, om de zebel te worden. Dit is het woord dat men gebruikt in het Arabisch, in het Matthäus-evangelie, bij de landeigenaar die vijgenboom wou omhakken. En de rentmeester die zegt: maar geef mij nog een jaar. Ik ga er mester om doen. Zebel. Ik moet de zebel worden van de BK-vallei. Wij zijn hier om dit te bemesten. En dus, beseffend dat hij risico's liep, heeft hij het bewust gelopen. Hij had een afspraak met de prins van Lobkovic, die een belangrijke geldschieter was voor zijn project in Barga, de Orde van Malta. Prins van Lobkovic was daar de ambassadeur van. Hij was te laat, hij kwam uit Hermel. Hij neemt een weg die hij zelf van iedereen afraadt. 14 maart 1985. En hij komt niet aan op de afspraak. En men heeft 14 dagen later zijn lichaam teruggevonden. Zwaar verminkt. Gemarteld, zoveel is wel duidelijk. De legergerechtsarts heeft later verklaard dat hij op 15 jaar burgeroorlog geen zo'n zwaar toegetakeld lichaam had gezien. Jaloezie. Wraak omdat de dorpen die hij helpt het beter doen dan anderen. Een misverstand over de irrigatiewerken, waar hij heel voorzichtig was, want hij werkte aan irrigatiewerken om landbouw mogelijk te maken. Dat is zeer delicaat, want de bronnen in de bergen zijn ook de bronnen van de Orontesrivier, die over Damascus tot Antiochië, tot Antaklia, dus die voor het schisme in Syrië fundamenteel zijn. Buitenlandse machten. Natuurlijk, omdat hij vaak naar het buitenland ging, werd hij ook een beetje als een buitenlands spion gezien. Mm-hmm. Het is een burgeroorlog. Goed, de Jezuïeten hebben, ik ga daarmee besluiten, hebben uitdrukkelijk voor gekozen om geen onderzoekswerk te doen of processen te voeren over de dood van Nicolaas Kluyters, om zijn werk niet terug te niet te doen.
Omdat je daar eigenlijk op zere schenen zou...
Men zou de animositeit zelf terug opgerakeld hebben. En bovendien, zei Peter Hans Kolvenbach, er zijn zoveel Libanezen gestorven. Waarom zouden wij een proces moeten voeren voor één Nederlander? Omdat een Jezuïet is. Wat zijn die andere slachtoffers minder? Ja. En dus men heeft beslist om vooral verder te investeren in wat hij deed. En dat heeft zijn moeder in Delft gedaan, nog 4-5 jaar lang, met haar breiclub kleine sommetjes geld opgestuurd naar de paters in Tanail, zodat ze verder zijn werk konden verder zetten. De zusters hebben dat verder gezet. De belangrijkste krant van het land heeft dat op de 25e verjaardag La Vengeance par le Développement genoemd. Wraak door ontwikkeling. En men is in de BK-vallei nog steeds overtuigd van de aanwezigheid van de geest van Abuna Nicola. Hij hangt in de BK-vallei, in de christelijke dorpen, in elk huis prominent aan de muur. Het gebed, want ook hij heeft een gebed geschreven om zijn moordenaars te vergeven, nog voor hij was vermoord, heeft men teruggevonden in zijn kleine kamertje. Het gebed in het Arabisch van Nicola Kluyters staat her en der met zijn foto naast. Omdat men in die geest in Libanon blijft verder werken. En dit is natuurlijk uiterst actueel. Libanon staat op ontploffen. De burgeroorlog die in 1975 losgebarsten is, kan vandaag opnieuw losbarsten.
Ja, ja.
Het enige wapen tegen de haat is de liefde. En daar is het leven van deze eenvoudige zoon van de melkboer van Delft een schitterend getuigenis van. En daarom was het belangrijk om dit verhaal nu ook in het Nederlands voor de lezers toegankelijk te maken, in de hoop, en ik bid daarvoor, dat de paus naar Libanon kan gaan. De paus wenst dat zelf ook. De Libanezen ook, maar er moet eerst een regering zijn, want de paus kan niet gaan naar een land waar men het over niets meer eens is. Maar als de paus naar Libanon gaat, ben ik ervan overtuigd dat hij daar Nicolaas Kluyters zalig zal verklaren.
Benoît, ik moet u danken voor alleszins een heel boeiende introductie te geven eigenlijk tot het leven van Nicolaas Kluyters. Het is voor ons een uitnodiging om hem beter te leren kennen en om het boek Nicolaas Kluyters, Herder in een verscheurd Libanon, verkrijgbaar bij uitgeverij Halewijn, te gaan lezen en misschien ook wel te bidden op zijn voorspraak dat er vrede mag komen in Libanon.
Misschien moet ik eindigen met het gebed
heel graag
van Nicolaas. God, Heilige Vader, ik bied u mijn leven aan voor het heil van mijn moslimbroeders en van iedereen ter wereld. Ontvang mijn offer samen met de offergave van het lichaam en bloed van Jezus, ter ere van uw naam. Het zijn de laatste woorden, geschreven woorden, die we hebben van Nicolaas Kluyters en die teruggevonden werden in zijn kamer, terwijl men nog naar zijn lijk aan het zoeken was. Een man die zijn leven gegeven heeft voor het evangelie en waarvan de slinkende christelijke minderheid in Libanon nog altijd zegt: hij is bij ons, Abuna Nicolaas.
Amen. Ik dank u van harte en ik wens u nog een hele fijne dag toe. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer en mochten zo opnieuw twee boeken in uw bibliotheek plaatsen. Hopelijk wat lectuur voor de komende weken. En dan hoop ik dat u er een volgende keer opnieuw bij bent. Dan zullen wij in een volgende aflevering opnieuw enkele boeken aan u voorstellen aan de hand van interviews met de auteurs of vertalers van de werken. Graag tot een volgende keer en nog een heel fijne dag gewenst.